Welkom bij Radio Maria.
We gaan verder met het verhaal van Herman Wijns. Herman die gevallen is bij de slager. Zeer verzwakt en uitgeput door het bloedverlies wordt Herman in het Sint-Bartholomeus Hospitaal opgenomen. Zijn gezichtje is vertrokken van pijn en hij wringt zijn handjes samen, maar uit geen enkele klacht. Wanneer de chirurg zijn knie onderzocht heeft, zegt hij aan de zusterverpleegster goed voor het kind te zorgen. Het lijdt enorme pijn. De zuster komt bij Herman en vraagt hoe hij heet. Herman Wijns, zuster. Je hebt veel pijn, nietwaar? Ja, zuster, maar pijn is bijzaak. Na de chirurgische ingreep ontwaakt hij en ziet zijn ouders aan zijn bed staan. Dag, vaken. Dag, moeke. Er is vandaag heel wat gebeurd, nietwaar? Zegt hij. Ja, jongen. Heb je veel pijn? Hij wil zijn ouders geruststellen en zegt glimlachend. Ik voel me goed. De inspanning is te groot en zijn hoofdje zakt terug op het kussen. De zuster verzekert de ouders dat hij spoedig weer thuis zal zijn. Het is een ernstig geval, maar het is helemaal niet dodelijk. Nu nemen ze afscheid van Herman. Lieve jongen, de zusters zijn zeer lief en vol zorgen voor jou. We zullen morgen zo vlug mogelijk terugkomen. Herman ligt in een zaal bij volwassenen. Het is de eerste nacht dat hij van zijn ouders gescheiden is. Hoe graag zou hij thuis willen zijn en voor zijn nieuw kruisbeeld knielen en er stil bidden voor eerherstel aan zijn goddelijke vriend. Hij kan de slaap niet vatten door de vlijmende messteken in zijn knie en zijn lichaam voelt zo raar aan door het vele bloedverlies. Een zuster komt nog even langs om te zien of iedereen slaapt en ziet dat Herman nog wakker is. Heb je pijn, Hermanneke? Ja, zuster. Ze geeft hem een pijnstillend middel, schikt nog eens zijn hoofdkussen en wenst hem een goede nacht. In het schemerlicht ziet hij haar door de gang van bed naar bed gaan en plaatsnemen op een stoel met haar rozenkrans in de hand. Ze zal de nacht wakend en biddend doorbrengen. Stilaan maakt de angst zich meester van Herman's zieltje. Waarom moet dit alles geschieden? Hij herleeft de dag die zo mooi begonnen was en o, zo droevig eindigt. Hij denkt na over zijn klas, de broeders waar hij zo aan gehecht is, zijn vriendjes waarmee hij zoveel mooie uren heeft mogen beleven, al die mensen waar hij zo graag een praatje mee maakte, en zijn lieve ouders. Hoe graag zou hij nu in moeders armen willen liggen, zich totaal overgeven aan haar liefde. De liefde voor zijn ouders heeft hij in zijn nieuwjaarsbrief neergepend en hen voorgelezen. Het spijt me grotelijks nog woord, nog uitdrukking te vinden krachtig genoeg om u mijn vurige en rechtzinnige dankbaarheid aan te bieden. Ik durf u vast beloven dat de gevoelens van mijn hart meer zijn dan enkele woorden. Ik zal de goede God bidden dat hij u een lang en gelukkig leven, een kloeke gezondheid, een volmaakt geluk op aarde verlenen en later de kroon der onsterfelijkheid in de hemel. Zouden deze laatste woorden niet genomen zijn uit zijn missaal dat hem zo vertrouwd is? Hij voelt dat hij nu afscheid moet nemen en het valt hem zeer zwaar. Zijn hart roept zijn liefde uit. Die liefde van God zelf die in hem leeft en die hij aan gans de wereld wil doorgeven. Hij brandt van liefde en verenigt deze smart met zijn goddelijke vriend Jezus op het kruis. Ja, Heer Jezus, doe met mij wat gij wilt. Tegen de morgen valt hij uitgeput in slaap. Wanneer die zondag zijn ouders op bezoek zijn, zegt hij, Vake en Moeke, ik hou toch zoveel van jullie en van alle mensen. Wilt gij het hun zeggen? Dat heb ik vannacht pas goed gevoeld. Een poosje daarna zegt hij, Moeke, weten de broeders dat ik hier ben? Maak je maar geen zorgen, lieveke. Ik zal de broeders verwittigen dat je enkele dagen afwezig zal zijn. Moeke, zeg maar aan mijn broeders dat ik nooit meer terugkom. Hij schrikt er zelf van hetgeen hij gezegd heeft. Draait zijn hoofdje om en bijt in het kussen om toch niet te laten merken dat het hem zo'n pijn doet afscheid te moeten nemen van alle die hem zo dierbaar zijn. In de loop van de dag beslissen de dokters tot een nieuwe ingreep. Het is Herman die zijn ouders geruststelt. Het is niet erg, ze duwen een prop water onder mijn neus. Ik val in slaap en voel niets meer, hoor. Als ze hem terugbrengen van de operatiezaal, ligt hij plat en het gewonde beentje is omhoog getrokken door een katrol. Bij het zien van zijn ouders weent hij. Maar gauw droogt hij zijn traantjes en doet zijn uiterste best zijn ouders niet droevig te semmen. Bij het vallen van de avond loopt de koorts hoog op. Koud zweet breekt hem uit. Hij rilt van de koorts. In alle spoed wordt de chirurg geraadpleegd. Deze constateert hersenvliesontsteking en de ouders worden voorzichtig op de hoogte gebracht. Herman prevelt onverstaanbare woorden en de zusters die hem verplegen denken dat hij ijlt. De pastoor komt binnen en gaat aan het bedje zitten en luistert vol aandacht aan zijn mondje. Hij hoort de gebeden van de mis van deze zondag, de eerste zondag na onze Lieve Heer Hemelvaart. Van aan de introitus tot aan de postcommunio, waaronder ook deze mooie tekst, Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo. De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zal ik vrezen? De priester vraagt zich af of Herman nu ook de woorden van de consecratie zal uitspreken. Herman richt zich gans alleen op, niet tegenstaande zijn moeilijke houding met dat beentje opgetrokken. Hij kijkt strak naar iets boven zijn bedje, eerst wat angstig en dan strekt hij zijn armpjes uit en lacht al zijn tandjes bloot. De priester wil hem ondersteunen, maar een zuster is hem voor en vraagt, Herman, zou je niet graag naar huis gaan bij Vaken en Moeken? Het kind antwoordt, eerst wel, zuster, maar nu niet meer, nu ik onze lieve vrouw heb gezien. Ze is zo mooi. Die nacht waakt een zuster aan zijn bedje. Sanderdaags is Herman heel rustig, maar zijn toestand verergert. Men dient hem het heilig sacrament van de zieke toe. Rond de avond breken zijn oogjes. Op onverklaarbare wijze is op enkele ogenblikken de kamer vol priesters en kloosterzusters die alle bidden voor deze stervende knaap, deze moedige eucharistische kruistochter, toorts van liefde. Hier wordt gewaakt en de duivel kan niet binnendringen. Een zuster ontmoet in de gang onder pastoor Pijpers en zegt, als u Hermanneke nog levend wil zien, moet u zich spoeden, hij is stervende. De onderpastoor komt haastig de kamer binnen en baant zich een weg tussen de mensen rond het bed. Hij ziet dat het op het laatst is, neemt Hermans hoofdje vast en zegt, Herman, niet bang zijn. Nu ga je recht naar onze lieve Heer. Herman doet ze nog eens open, die nu weer gans helder zijn, en zegt in secula seculorum. En bijna onhoorbaar. Amen. Zijn hoofdje valt naar rechts en zijn vurig zieltje neemt vaart naar de hemel. Het is 26 mei 1941, 7:30 s'avonds. Hermanneke heeft zich door Christus zo laten schaven dat zijn zieltje een kostbare parel geworden is die nu schittert in eeuwigheid tot eer en glorie van God. Na veel zorgen en ontberingen heeft God aan de ouders ook nog deze parel, hun enig kind, teruggenomen. God, oneindige barmhartigheid en voorzienigheid, geef hen de genade ook na deze zo zware beproeving te kunnen zeggen, Heer, U wil geschieden. Gij alleen weet waarom het zo moet. Enkele dagen na Hermans dood sprak vader Wijns deze woorden. Heer, gij geeft en gij neemt. Uw heilige naam zij geprezen. Heeft Jezus niet zelf gezegd aan zijn apostelen, ik ga heen, maar ik zal tot u weerkeren? En uw hart zal overstromen van blijdschap. Deze tekst prevelde Herman op zijn sterfbed. En waarlijk, Herman Wijns, lady van zuiverheid en schoonheid, wordt voor duizenden een genadebron waarlangs zij God terugvinden en zich laten onderdompelen in de barmhartige liefde van zijn heilig hart. Alhoewel Herman dood is, schijnt hij voort te leven. Zijn bloed stolt niet, waardoor zijn lichaampje soepel blijft. Herhaalde pogingen om zijn oogje te sluiten en de handjes in biddende houding te vouwen zijn vruchteloos. Altijd weer openen de oogjes zich en vallen de handjes terug naast zijn lichaampje. Verwonderd over dit onnatuurlijke voeren de dokters Hermanneke terug naar de operatietafel voor onderzoek. Ze stellen de klinische dood vast. Maar het lichaampje geeft er geen enkel teken van, waardoor er geen toelating kan gegeven worden tot begraven. Op aandringen van de zieke mag het lichaampje nog 2 dagen op de ziekenzaal blijven. De 3e dag na zijn overlijden wordt zijn lichaampje naar huis gebracht waar het rust op een tafel die in een praalbed omgevormd is. Het is de tafel waarvan hij de afmetingen genomen had voor zijn doodkist. Aan het hoofdeinde op een sokkel staat het beeld van het Heilig Hart dat hij triomfantelijk rondgedragen had bij de verhoring van zijn jubileumnoveen. Elke dag wordt het lichaampje door de dokters onderzocht. Na vernieuwd onderzoek wordt toelating gegeven voor de begrafenis. Een pracht van bloemen en kronen wordt afgegeven als blijk van genegenheid en liefde voor het kind. Het is een hulde als voor een prins. Maar is hij niet de schildknaap? Ja, zelfs de prins van Christus koning? Onophoudelijk stromen mensen toe om een laatste groet te brengen aan dat zo lieftallige kind. Ze raken hem aan. Veel mannen en vrouwen omhelzen hem. Kinderen nemen zijn handje vast, kussen hem. De schoolkameraadjes nemen hem zelfs op om hem in hun armen te nemen. Alle wenen. Ook de ziekenzuster brengt Herman een laatste groet en in aanwezigheid van de heer pastoor sluit zij nogmaals de oogjes. Zodra zij haar handen wegneemt, openen de oogjes zich terug, als wou Hermanneke duidelijk maken dat hij niet dood is. Op de dag van de begrafenis blijven de meeste winkels gesloten. Dit doet de heer pastoor zeggen: een kind van 10 jaar wordt begraven en gans Merksem valt stil. De eerste kapelaan, kanunnik Pijpers, geeft volgende ontroerende mededeling. Ik heb het geluk gehad in mijn priesterleven in persoonlijk contact te zijn geweest met 2 heiligen. De eerste maal met priester Poppe. De tweede maal met mijn kleine misdienaar Herman Wijns. De andere priesters maken deze opmerking. Wat zal onze kerk leeg zijn nu wij zo iemand moeten missen? Herman speelde geen mis. Herman diende geen mis. Herman deed de mis. Thank you. Bij het buitenbrengen van het kistje ontstaat er een echte chaos. Een massa mensen wil het kistje aanraken met rozenkransen, zakdoeken, kerkboeken en dergelijke. De politie brengt er zacht en vriendelijk orde in. Het is een huldetocht, een hemelvaart, waar het kind midden een pracht van bloemen naar zijn kerk gebracht wordt. Zijn kerk, de schoonste ter wereld, waar hij jarenlang alles trotseerde om iedere dag de eerste te zijn om zijn grote vriend Jezus, God en mens, te loven en altijd meer en meer te beminnen. Vader Wijns, die de lijkwagen volgt, is er enkele tientallen meters van verwijderd door de massa weelderige kronen. Een menigte ingetogen mannen vergezelt een kind dat voor niemand dood is, maar begint te leven. Als een stoet, het is geen begrafenis meer, in de kerk aankomt, zitten er reeds meer dan 1000 vrouwen en kinderen. Het in paradisum wordt een jubelkreet. De dienst is een lofprijzing en dankzegging aan God voor dit zo begenadigde zieltje. Na de dienst draagt men Herman naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Merksem. Snikkende mensen en kinderen staan rond het graf en brengen Herman een laatste groet. Zijn schoolmakkertjes staan rond de kist en een klasgenootje leest de afscheidsbrief die ze samen hebben opgesteld als dank en eerbetoon. Rede aan Hermans graf. Hoe onverwacht en op welke smartelijke wijze zijt gij van ons weggegaan, beste makker Herman. Wij kunnen bijna niet geloven dat wij hier staan bij uw graf om u een laatste vaarwel en een weerzien in de hemel toe te roepen. Hoe lijden uw ouders die in u een liefdevolle, verstandige en deugdzame jongen verliezen die hun troost en hoop was in deze treurige dagen. Hoe treuren we allemaal nu we uw gedienstigheid, uw vriendelijke omgang gaan missen en vooral uw goede voorbeelden. Want voorbeeldig waart ge vooral. Voorbeeldig als kameraad en als leerling. Voorbeeldig als ijverige kruistochter. Voorbeeldig als misdienaar die, nog zo jong, al wist het misboek voor de priester gereed te leggen. Wij menen dat als de goede God u zo jong bij zich geroepen heeft, hij daarmee bedoelde bij hem een machtige kleine voorspreker te hebben, die voor vader en moeder en ook voor ons zijn beste zegen zal kunnen afbidden. Rust in heilige vrede, beste kleine Herman. We zullen ons best doen om u nooit te vergeten en door uw goede voorbeelden na te volgen om dan elkaar weer te zien in de hemel. Bloemen bleven toestromen. De verering groeide aan. En stilaan kwamen de mensen tot de overtuiging dat het grafje een genadeoord geworden was. Veel mensen hadden door de voorspraak van Herman bekomen wat ze afsmeekten. Men bracht dank ex-foto's aan. En gauw bleek het grafje te klein. Het gemeentebestuur liet het verplaatsen. Momenteel is het grafje bijna 100 vierkante meter groot. Zeer veel dankplaten en bloemen sieren het geheel. Op een van de ex-foto's leest men: "Wees stil en bid. Op deze plaats raakt de hemel de aarde." Door de voorspraak van Herman zijn er reeds veel wondere genezingen bekomen en ook menige bekering. Van de morgen tot de avond staan er biddende mensen. Veel autobussen met bedevaarders, zelfs van over de grens, komen hier om Hermans tussenkomst af te smeken. In het herinneringshuis vindt men een correspondentie bestaande uit een massa brieven afkomstig uit 36 landen en niet alleen uit Europa, maar zelfs van de verste continenten. 3 schriften heeft Herman nagelaten die zijn innerlijke ziel belichten. 2 Vlaamse en 1 in het Latijn. Een schrift bevat de goddelijke lofprijzingen die zijn liefde betuigen voor het allerheiligste sacrament. De litanieën van het Heilig Hart, de zoete naam van Jezus, de heilige drievuldigheid, de goddelijke voorzienigheid, de heilige geest, het kind Jezus, onze lieve vrouw, de heilige Jozef, Sint Antonius, alle heiligen en de heilige engelenbewaarders. Dat zijn 11 litanieën, eigenhandig geschreven, met de sluitingsgebeden erbij. Die werden ook trouw door hem gebeden. Ook al de mooiste gebeden van de kerk, de akte van ereboete, en hij schreef erbij deze te bidden op de eerste vrijdagen. De mysteries van de rozenkrans, waar hij zoveel van hield, en nog zoveel andere. In een ander schrift vindt men de gebeden die de priester zegt voor de hoogmis, bij de besproeiing met wijwater. Al de gebeden ter ere van ons lieve vrouw, die worden gebeden op verschillende momenten van het liturgisch kerkelijk jaar. De 4 zondagen van de Advent, de kerstdagen, al de zondagen na 3 koningen, de zondagen van de vaste, de paasdagen en alle zondagen na Pasen, enzovoorts, te veel om hier allemaal op te noemen. Alles sprak van zijn ideaal, het priesterschap. Alles deed hij in dat vooruitzicht. Waar heeft het kind de tijd gehaald om in zo'n kort leven zoveel te doen, waarlijk reuzenwerk te verrichten? Herman leert ons dat de dood, voor wie God vertrouwt, het begin is van het echte volle leven, het eeuwige geluk waartoe wij geschapen zijn. Hij heeft dit doel jong bereikt. Herman leefde met God en werkte als een liefdemagneet onder de mensen, zonder dat hij het zelf wist. God was aanwezig in dat kind. Christus toont ons aan dat zijn woorden nog altijd actueel zijn en blijven. Laat de kinderen begaan en belet ze niet tot mij te komen, want het rijk der hemelen is voor hen die zijn zoals zij. Matteüs hoofdstuk 19. Zo ook de uitspraak van Paus Pius X. Er zullen heilige kinderen zijn.